Gemeente, namens de kerkenraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 19 april om 10 uur op dominee Van de Brink in de dienst van voorbereiding op het heiligavondmaal voor te gaan. Aansluitend aan deze dienst is er koffiedrinken. 'S Middags om 16:30 hoopt dan voor te gaan kandidaat J. Kommery. Bij Hanneke en Johannes Hakke is woensdag 8 april een dochter geboren, Noortje Louise. Het zusje van Elin heet Nora. Moeder en dochter maken het goed. Wanneer u iets bij de kerkraad wilt melden voor het Censura Morum, dan kunt u maandagavond 13 april tussen 9 en 9:30 telefonisch contact opnemen met ouderling Boonzaaier. Voor de data geldt Deo Volente. De collecten in deze dienst, de eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde is voor het onderhoud van de kerk. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Gemeente, laten we samen gaan zingen uit Psalm 123, het eerste vers. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Psalm 123, vers 1. Gemeente, om ook vanmiddag in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En zingen wij daarna uit Psalm 62, het vijfde vers. In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. God is mijn toevlucht in het lijden. Psalm 62, het vijfde vers, nadat we weer samen ons geloof hebben beleden. En ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen het aangezicht van de Heer onze God zoeken in het gebed en hem vragen om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Heere, trouwe en genadige God, u brengt ons hier vanmiddag als gemeente samen in de kerk, samen rondom uw open woord. En Heere, dan zijn vanmiddag onze ogen op u, van wie wij gezongen hebben dat u een toevlucht bent, te allen tijden. En Heere, daarin belijden we iets van uw grootheid en iets van uw genade en iets van uw goedheid. Dat wat er in ons leven ook gebeurt, wij ons mogen wenden tot u, wij onze ogen mogen opheffen tot u die in de hemel zit. En we ons hart voor u mogen uitstorten. En dat wij op u mogen vertrouwen. En Heere, wat is dat een machtig en een groot wonder. Want als wij naar onszelf kijken, Heere, dan moeten wij het u vanmiddag belijden dat we gezondigd hebben. En dat we, als u naar ons leven kijkt, uw oordeel hebben verdiend. En dat we met lege handen staan, Heere, dat we niets hebben om u aan te bieden dan alleen maar schuld en dan alleen maar gebrokenheid. Ons leven is niet geweest zoals het had moeten zijn. En Heere, wat is het een wonder dat we dan vanmiddag geen gesloten hemel vinden. Maar dat u het ons, Heere, vanmiddag laat weten. En dat we dat ook mogen belijden op grond van uw woord. Dat de hemel geopend is. Dat de toegang vrij is door Golgotha. Dat u ons genadig wilt zijn. dat u ons horen wilt en horen kunt vanwege dat werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En Heer, we bidden u, geef dat vanmiddag door de verkondiging van het woord, Heer, dat ook voor ons helder mag worden. Als het voor ons gevoel wel eens zo kan zijn dat de hemel dicht zit. En het voor onze ervaring wel zo kan zijn dat er in de hemel geen God is die hoort. Heer, wat is het dan belangrijk dat we niet varen op het kompas van ons gevoel, maar dat we leren te luisteren naar uw woord. En daarom bidden we u, Heer, wil dat woord dan vanmiddag voor ons openen. En wil laten zien, Heer, dat dat woord van u onderwijs geeft. Juist ook over de verborgen omgang met u, het leven met u. Dat het zo belangrijk is dat uw woord, Heer, een lamp is voor onze voet, een licht op ons pad. Stort dan vanmiddag, Heer, uw Heilige Geest op ons uit, dat uw Geest ons onderwijst. En dat uw Geest ons bij de hand neemt en leert zien wat het woord ons leert. Geef dat aan de kinderen van de gemeente, geef dat aan de jongeren, de ouderen. Geef dat, Heer, aan ons allen. Opdat we het allemaal leren, Heer, ons hart voor u uit te storten. Om met al onze nood en met al onze vragen te buigen voor uw aangezicht. En geef dat dan de verkondiging van vanmiddag, Heer, ook troost mag geven. Als we vanmiddag naar de kerk zijn gekomen met een hart vol van zorgen. Zorgen die we hebben om onze gezondheid, om onze lichaamskracht die wordt gebroken. Zorgen die we kunnen hebben omdat we psychisch zo in het donker lopen. Zorgen die er kunnen zijn over ons werk, over ons bedrijf, in ons huwelijk. Omdat we ons eenzaam en verlaten voelen, onbegrepen. En als het misschien wel zo voelt, Heer, dat we met andere mensen niet kunnen spreken over dat wat ons bezighoudt en ons verlaten voelen, misschien wel ook van alle mensen om ons heen. Heer, laat ons dan vanmiddag ook door de verkondiging van het woord heen het zien dat u een toevlucht bent te allen tijden. En dat we niet te vergeefs hopen op u. En dat we niet te vergeefs ons vastklemmen aan uw woord. Heer, geef ons vanmiddag zo een rijke en een goede dienst. En wil zo, Heer, de gemeente ook vanmiddag bouwen. Dat deze gemeente, Heer, een gemeente mag zijn die leven mag vanuit uw woord. En dat de gemeente, Heer, werkelijk een stad mag zijn op een berg. Een licht op de kandelaar. Dat mensen van buiten het door het leven van de gemeente mogen proeven wat het betekent om u, de Heere, te dienen en te kennen. Heer, geef hen dan vrijmoedigheid om te getuigen van u. Geef hen dan een levenswandel waarin de heerlijke geur van de liefde van de Heere Jezus Christus merkbaar en zichtbaar wordt. Heer, wil zo deze gemeente gedenken met allen die ook aan de gemeente leiding geven. Wilt u ze vervullen met uw wijsheid en met uw Heilige Geest. Gedenk ook onze broeder die als dienaar van het woord aan de gemeente verbonden. Heer, geef hem de kracht om deze gemeente te dienen. Vervullen met uw Geest. Want dat hebben we toch nodig, Heer. Vol van uw Geest te zijn. Als kerkenraad, als predikant, maar ook als gemeenteleden. Om vanuit die volheid van uw Geest te getuigen en uit te delen van het heil wat we van u ontvangen hebben. En dan dragen we ook deze wereld aan u op, Heer, met alle nood en met alle zorgen die er zijn. Als mensen elkaar vermoorden. Als er mensen onderdrukt worden in hun leven te midden van zoveel onrecht. Als er zoveel gebrokenheid en ellende is. O Heere, dan is het de schepping die zucht en verlangt naar het einde, om verlost te zijn. En als we dan de schepping horen zuchten, Heere, dan zuchten we met haar mee. Kom, Heere Jezus, kom haastig. opdat het onrecht van deze aarde zal worden rechtgezet. En opdat deze aarde weer nieuw zal zijn en zal glanzen van heerlijkheid. Heere, laat uw koninkrijk spoedig komen. Opdat alles weer uw lof zal verkondigen. En geef Heere dan ook onze overheid alles wat ze nodig hebben. Geef u ze wijsheid en kracht. Dat ze ons land zullen regeren ten goede. Vanuit uw woord en vanuit uw wet. Dat we niet verder weg zullen glijden als land, maar dat we juist, Heer, ons zullen wederkeren tot u. Ik wil in het bijzonder, Heer, dan aan hen wijsheid en kracht geven die ons land proberen te regeren vanuit uw woord en vanuit uw wet. Bezielt u ze, Heer, en geef dat ze het vol mogen houden en dat ze mogen volharden. En zo leggen we, Heer, dat alles voor uw aangezicht neer. Niet op grond van onze gerechtigheid, maar op grond van uw barmhartigheden die vele zijn. En we bidden u, Heere, hoor ons en wees vanmiddag in ons midden. Naar uw belofte en op grond van het werk van Christus. Amen. Gemeente, we openen vanmiddag het woord van de Heere in het boek van de Psalmen. En we lezen daarvan samen Psalm 13. En we lezen daar een psalm van David voor de opperzangmeester. Hoe lang, Heere, zult u mij steeds vergeten? Hoe lang zult u uw aangezicht voor mij verbergen? Hoe lang zal ik raadslagen voornemen in mijn ziel, droefheid in mijn hart bij dag? Hoe lang zal mijn vijand over mij verhoogd zijn? Aanschouw, verhoor mij, Heere, mijn God. Verlicht mijn ogen, opdat ik in de dood niet ontslapen. Opdat niet mijn vijand zeggen, ik heb hem overmocht. Mijn tegenpartij er zich verheugen, wanneer ik zou wankelen. Maar ik vertrouw op uw goedertierenheid. Mijn hart zal zich verheugen in uw heil. Ik zal de Heere zingen, omdat hij aan mij wel gedaan heeft. Tot zover, gemeente, de schriftlezing. U mag uw gaven geven voor de Heer en voor zijn dienst. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede voor de kerk en de derde is voor het onderhoud van de kerk. En wij zingen uit Psalm 13 alle vijfde verzen. Hoe lang, o Heere, mijn toeverlaat, vergeet gij mijn in jammer staat. Vers 2, hoe lang zal ik door tegen heen in het hart vergeefs ontwerpen smeen. Vers 3, aanschouw mijn ramp, verhoor mij, Heere. Vers 4, opdat de vijand die mij haat niet juich in mijn bedrukte staat. En vers 5, maar in dit smartelijk verdriet mistrouwt mijn hart uw goedheid niet. Psalm 13, de versen 1 tot en met 5. Gemeente, we willen vanmiddag luisteren naar het onderwijs wat Psalm 13 ons geeft. Het thema van de preek: bidden onder een gesloten hemel. Bidden onder een gesloten hemel. We letten op drie gedachten. In de eerste plaats een diepe klacht. In de tweede plaats volhardend vertrouwen. Volhardend bidden. En in de derde plaats vast vertrouwen. Bidden onder een gesloten hemel. We letten in de eerste plaats op een diepe klacht. In de tweede plaats op volhardend bidden. En in de derde plaats op vast vertrouwen. In de eerste plaats een diepe klacht. Gemeente, stelt u zich eens voor dat u een probleem hebt. Er zijn zorgen gekomen in uw leven, moeite, tegenslagen en dat u een goede vriend belt om uw verhaal eens kwijt te kunnen. En u belt die vriend op en hij neemt zijn telefoon niet op. U krijgt geen gehoor. En je spreekt de voicemail in en je vraagt: wilt u mij zo snel mogelijk terugbellen, want ik wil iets met je bespreken. En je wacht. En er wordt niet teruggebeld. En je probeert nog een keer zelf te bellen en je probeert het nog een keer en je probeert het nog een keer. En je krijgt geen gehoor. En na verloop van tijd bekruipt je het gevoel: zou die vriend nog wel contact met me willen hebben? Je voelt je eenzaam. Geen verbinding mogelijk. En toch blijf je het vol vertrouwen telkens maar weer proberen, want het kan toch niet waar zijn dat een goede vriend je nu in de steek laat. Of jongens en meisjes, stel je eens voor, je hebt je vader nodig. En je weet dat je vader ergens boven in huis aan het werk is en je staat onderaan de trap en je roept naar boven: papa! En het blijft stil. Zou die me niet gehoord hebben? Je roept het nog een keer: papa! Blijf stil. En je probeert het nog een keer. En je denkt: zou die niet luisteren willen? Wat zou er aan de hand zijn? Maar je blijft onderaan die trap staan en je blijft onderaan die trap naar boven roepen, want het kan toch niet zo zijn dat je vader niet naar jou zou willen luisteren. Vanmiddag luisteren we, gemeente, naar Psalm 13. Naar een van de gebeden van David. En we kijken David als het ware in zijn hart en we komen in, bij het lezen van deze psalm en bij het luisteren naar deze psalm, iets op het spoor van wat David voelt, wat David ervaart, wat David meemaakt. We horen hem in Psalm 13 bidden. En wat is bidden eigenlijk? Toen ik een paar maanden geleden deze vraag op catechisatie stelde en ik zeg: jongens, wat is bidden? Toen bleef het even stil en toen zei een van de catechisanten: dominee, bidden dat is praten met God. En ik denk dat dat juist is, gemeente. En misschien zou u dat antwoord ook wel gegeven hebben. Bidden, dat is praten met God. Dat is een gesprek voeren met de Heer. Of om het met de woorden van Psalm 25 te zeggen: in het gebed wordt iets merkbaar van de verborgen omgang met God. En bij een gesprek, gemeente, kunnen we ons wel iets voorstellen. We voeren elke dag vele tientallen gesprekken en een gesprek dat betekent dat je iets zegt en dat een ander daarop reageert. Je krijgt antwoord. Je vertelt een verhaal en je merkt het, je ziet het, je hoort het. Die ander die luistert naar mij. En in zekere zin, gemeente, kunnen we dat ook bij het gebed zo beleven, zo ervaren. Dat we onze vragen aan de Heer stellen, dat we onze nood aan God klagen. Dat we onze woorden tot God spreken en dat de Heer antwoord geeft. Dat we merken dat hij antwoord geeft op onze vragen wanneer we de Bijbel open doen. Dat we merken dat hij tot ons spreekt wanneer we in de kerk zitten. En dat soms in het luisteren naar de preek de puzzelstukken van ons leven op zijn plek vallen. Zo krijgt die omgang met de Heere gestalte. Je merkt dat bijvoorbeeld in Psalm 116. Als de dichter zegt: ik heb de Heere lief, waarom? Want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor, hij luistert. Ik roep tot hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp. Hij redt mij keer op keer. Maar de ervaring, gemeente, in het gebedsleven kan ook heel anders zijn. En dat zien we hier in Psalm 13. Die psalm die begint met een hele diepe klacht. David richt zich tot de Heere en David zegt: Heere, hoe lang zult u mij steeds vergeten? Hoe lang verbergt u uw aangezicht voor mij? Hoe lang zal ik raadslagen voornemen, plannen maken in mijn ziel en droefheid hebben in mijn hart? Hoe lang? En David blijft dat woord maar herhalen en in dat voortdurend herhalen van dat woord proef je dat de nood in het leven van David groot is. Hoe lang? David heeft in zijn leven te maken gekregen met vijanden. En wat die vijanden in het leven van David precies geweest zijn, dat komen we in Psalm 13 niet op het spoor. Je zou kunnen denken aan David die op de vlucht is voor zijn schoonvader, voor koning Saul, en voortdurend op de vlucht gedreven wordt, nooit eens een moment van rust heeft. Altijd maar weer doemen daar de legers van Saul op om David achterna te jagen, om hem te pakken te krijgen. Het kan ook zijn dat David op de vlucht is voor zijn eigen zoon, voor Absalom, die zijn vader van de troon heeft gestoten. Het kunnen ook andere vijanden zijn. Wat we wel weten is dat het David nogal bezighoudt. Dag en nacht is David ermee bezig. Met die vijanden die hem op de hielen zitten. Met het leven wat van alle kanten moeilijk wordt. En hij maakt plannen, hij probeert eruit te komen. Hij denkt er voortdurend over na en telkens weer lopen al zijn plannen uit op een mislukking. Telkens weer loopt dat leven van David muur en muur vast. En het ergste is dat David in zijn leven het gevoel gekregen heeft: ik klaag mijn nood aan de Heere, ik roep tot God om hulp. Maar het blijft stil. En het lijkt wel alsof God mij vergeten is. Andere mensen kent God. Andere mensen, en David zal ze misschien in zijn omgeving gehad hebben, kunnen vertellen van hoe God hoorde, hoe God op wonderlijke wijze uitredt. Maar David krijgt het gevoel dat God van zijn bestaan niet meer afweet. David brengt het in het vervolg nog iets anders onder woorden. Niet alleen dat God hem vergeten is. Heere, waarom verbergt u uw aangezicht voor mij? Dat vriendelijke aangezicht wat vrolijkheid geeft en licht. Dat vriendelijke aangezicht van gunst en van genade en van liefde. Dat is verdwenen achter donkere wolken. Het lijkt wel alsof God zich voor David verbergt, zich voor David verstopt. David roept wel, maar daar komt geen antwoord. Heere, hoe lang? En je proeft daar ook iets in van: Heere, ik houd het niet meer vol. Ik voel mijn krachten wijken en bezwijken. En vandaag of morgen verdrink ik erin. Maar het is alsof geen licht zal dagen. Alsof geen troost u wacht. Zo zegt Paul Gerhardt in een lied. Als u de angst doet beven dat God u niet meer kent. Dat hij zich van uw leven voorgoed heeft afgewend. Dat is wat David hier ervaart. Je bidt tot God en het lijkt wel alsof de hemel potdicht zit. En alsof God zich heeft afgewend van je leven. En David is niet de enige, gemeente, die dat in zijn leven ervaren heeft. Je kunt ook denken aan Asaf in Psalm 77. Je hoort die man ook zingen met diezelfde benauwdheid en met diezelfde klacht. Ik schatte mij geheel verloren. Ik mocht van geen vertroosting horen als mijn ziel aan God gedacht. Dan loosde ik niets, dan klacht op klacht. Peinsde ik aan mijn vruchteloos kermen. Vruchteloos roepen om ontfermen. Dacht ik hoe God anders helpt. Mijn ziel werd oversteld. Zou God zijn gena vergeten? Nooit meer van ontferming weten? Heeft hij zijn barmhartigheden door zijn gramschap afgesneden? Je proeft er ondanks dat de omstandigheden bij Asaf anders zijn. Diezelfde nood en diezelfde klachten. Je zou kunnen denken, jongens en meisjes, aan de Canaanese vrouw. Die vrouw die met haar nood bij de Heer Jezus komt. Haar dochtertje is deerlijk van de duivel bezeten. Dat kind dat is helemaal in de greep van de Satan. En de Satan voert dat meisje mee naar de ondergang. En nu heeft die Canaanese vrouw, die moeder van dat meisje, gehoord van de Heer Jezus. En ze weet dat Jezus in de delen van Tyrus en Sidon is. Hij is in het buitenland, vlakbij. En deze vrouw gaat met de nood van haar leven naar de Heer Jezus toe. En ze zegt, Zone David, ontferm u mijne. En de Heer Jezus loopt door alsof hij die hele vrouw niet hoort roepen. En als de discipelen dan zeggen, Meester, laat haar van u, help haar alstublieft. Dan zegt Jezus tegen de discipelen, ik ben er niet voor haar, ik ben er voor de verloren schapen van het huis van Israël. En als die Canaanese vrouw aan de voeten van de Heer Jezus gaat liggen, zodat de Heer Jezus geen stap meer kan lopen, dan zegt de Heer Jezus tegen haar, het brood dat is voor de kinderen en dat is niet voor de hondjes en jij bent een hondje. De Heer Jezus die altijd zo vriendelijk is, die altijd zo bereid is om mensen te helpen, van wie we zo vaak in het evangelie lezen, dat hij met innerlijke ontferming bewogen is. Daar merk je in die geschiedenis van de Canaanese vrouw voor eerst helemaal niets van. Hij wijst af. Hij doet alsof hij niet hoort. Dat is zo aangrijpend, gemeente. De Dordtse leerregels die zeggen dat de verberging van het aangezicht van God bitterder is dan de dood. En misschien zit je vanmiddag in de kerk en misschien zeg je vanmiddag wel, ja, maar als ik heel eerlijk ben, dan herken ik me vanmiddag wel in David. De tegenslagen hebben zich in mijn leven opgestapeld. Ik ben ziek geworden en in het begin was ik vol goede moed en ik dacht, er zal genezing komen. Ik vertrouwde op de Heer. Ik bad om genezing. En ik had het gevoel ook dat de Heer mij de kracht gaf. Dat de Heer mij sterkte. Dat de Heer bij mij was. Maar nu ben ik al maanden ziek. Al jaren ziek. En het ergste in mijn leven is, dat het lijkt alsof ik God in mijn leven ben kwijtgeraakt. Of dat je misschien dag en nacht worstelt met die moeilijke situatie op je werk en de zorgen die u hebt over de kinderen en u peinst en u piekert en u maakt plannen en u ziet nergens uitkomst en het ergste is dat het lijkt alsof die hemel, alsof de weg naar boven potdicht zit. En dat u misschien zegt, vroeger toen ervoer ik de liefde van de Heere zo sterk. En toen was daar dat vriendelijk aangezicht van God in gunst op mij gewend. En toen kon ik in al de moeite en in al de zorgen van mijn leven me voortdurend zo vastklemmen aan de Heere. En wat er ook gebeurde in mijn leven, dat ene dat wist ik, dat de Heere mij lief had en dat de Heere mij droeg. Maar nu lijkt het al wel weken alsof God zijn aangezicht voor mij verbergt. Dan hoor ik anderen vertellen over hoe God helpt en hoe God nabij is. En ik merk het niet. Ik schreeuw tot God. Hoe lang? Heer, ik houd het niet vol vandaag of morgen. Dan stik ik in mijn zorgen. En het blijft even donker. En even uitzichtloos. Heer, hoe lang? En hoe zou het nou komen, gemeente, dat het zo donker is? Hoe zou het nou komen dat het lijkt alsof de Heere David vergeten is? Hoe komt het nou dat het voor David lijkt alsof God zijn aangezicht voor hem verbergt? Ik zou die vraag ook vanmiddag aan u kunnen stellen. Gemeente, waarom is het in uw leven donker geworden? Waarom lijkt het er voor u op dat de hemel dicht zit? En als we dan eerlijk naar de Bijbel luisteren, gemeente, dan ontdekken we dat die gesloten hemel te maken kan hebben met zonden in ons leven die we aan de hand hebben gehouden en die onbeleden tussen de Heer en ons in zijn blijven staan. We zijn slordig geworden in ons leven met de Heer, slordig in ons gehoorzamen, slordig in dat zoeken van de verborgen omgang met God. En de Heer heeft zich langzaam teruggetrokken en dat vriendelijk aangezicht verborgen. Hij zwijgt. Nee, niet omdat hij zich voorgoed van uw leven heeft afgewend, maar hij zwijgt omdat hij u eraan wil ontdekken dat die zonde tussen hem en u instaat, dat die zonde beleden moet worden, dat die zonde ertussenuit moet. David heeft daar in zijn leven van geweten. Je ziet dat bijvoorbeeld in Psalm 32. Als David in overspel gevallen is met Bathsheba en die moord op Uria op zijn geweten heeft, dan staat dat ertussen, tussen hem en de Heere in. En David die houdt zijn kaken op elkaar, hij zwijgt. Hij beleidt zijn zonde en schuld niet aan God. Dat heeft hij geweten. De hand van de Heere drukte dag en nacht zwaar op hem en al zijn levensvreugde verdween. Wat werd het dor en wat werd het doods en wat werd het moeilijk in zijn leven. En dat werd anders toen David zijn mond opendeed. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, maar ik beleed. Na ernstig overleg, mijn boze daan, gij naamt die gunstig weg. En dan zie je de jubel bij David losbreken. Gij omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Zonde, gemeente, kan een van de oorzaken zijn waarom het donker wordt in ons leven. Maar daar lezen we in Psalm 13 niet van. Psalm 13 is wel een klaagpsalm, maar geen boetepsalm. We zouden dus kunnen denken dat het geen zonden zijn die er de oorzaak van zijn dat het in het leven van David donker is geworden. En dat kan, gemeente. Zonde zijn wel, is wel een van de oorzaken, maar het kan ook zijn dat de Heer het in ons leven donker laat worden en dat de Heer voor ons gevoel die hemel dicht laat zitten, omdat hij ons geloof op de proef stelt. Omdat hij David wil leren door al de moeite en door al de zorgen heen zich meer en meer aan de Heer vast te klemmen. Omdat hij David wil leren meer en meer te leven vanuit de schrift, te wortelen in de beloften van God. Omdat hij David wil leren geduldig te wachten op God. En hoe dat in deze psalm precies ligt, gemeente, wat dan precies de reden is, dat wordt niet helemaal helder. Zoals dat ook in ons leven vaak mistig kan blijven. Maar wat in deze psalm wel helder wordt, gemeente, dat is de manier waarop wij met die ervaring van Gods verlatenheid, de ervaring van die gesloten hemel, moeten omgaan. Want als je nu al zo lang bidt, gemeente, en er komt geen antwoord. Als je nu al zo lang worstelt met God en het lijkt wel alsof die hemel dicht zit. Jongeren, als je nou al zo lang bidt om bekering en het lijkt wel alsof er niks gebeurt. Wat moet je dan? Dan zijn er mensen die tegen je zeggen, stop maar met bidden, het helpt toch niet. En soms hoeven mensen dat al niet eens tegen je te zeggen, want dat had je zelf eigenlijk ook al gedacht. Het helpt niet. Bidden heeft geen zin. God laat ons blijkbaar in deze moeilijke en ellendige wereld maar wat voortmodderen. En God kijkt naar ons niet om. Zal ik er maar mee stoppen? En de grootste vijand van een christengemeente, dat is de duivel. En de vorst van de duisternis zit juist in die situatie van beproeving. Als die hemel dicht lijkt te zitten, dan zit de duivel niet stil. Die komt naast je zitten en die zegt ook tegen je, stop er maar mee, het heeft voor jou toch geen zin. God wil naar jou toch niet luisteren. En de duivel houdt je misschien wel zonden uit het verleden voor. De duivel kan proberen je te misleiden. En dat de duivel tegen je zegt, God wil met jou niks meer te maken hebben, moet jij eens kijken wat je er in je leven voor een puinhoop van gemaakt hebt. En dat de duivel allerlei zonden uit het verleden weer voor ogen gaat stellen, kijk, dit heb je toen gedaan en dit heb je toen gedaan, zonden die je aan God beleden hebt. Zonden die de Heere vergeven heeft en die God achter zijn rug geworpen heeft in de diepte van de zee waar God niet op terugkomt. Maar de duivel gaat in die vijver zitten vissen en die haalt het weer boven. En die probeert je te misleiden. Dat is de reden dat God met jou niet te maken wil hebben. En hoop nou maar niet dat God ooit nog naar je omziet. Want jij bent te slecht, met jou is het te ver af. Jij bent te ver weggedwaald. De duivelgemeente probeert je te midden van de beproeving te laten stoppen met bidden. De duivel probeert je in de beproeving, als het zo donker is, bij God vandaan te trekken. Met maar één verlangen, dat je zult stoppen met bidden en dat je moedeloos wordt. Maar dat is de weg niet, gemeente. Want daar moeten we op letten, gemeente. Psalm 13 staat in onze Bijbel niet om ons vanmiddag in de etalage te laten kijken en om ons iets te laten zien van het gevoel van David en van de beleving van David en van de ervaring van David. Nee, Psalm 13 staat in onze Bijbel omdat de Heilige Geest vanmiddag u en jou wil onderwijzen. Wil laten zien hoe je juist ook in de beproevingen en de moeite van het leven met die dingen moet omgaan. En dan laat Psalm 13 ons, gemeente, één ding zien. Dat wie er ook tegen ons zegt dat we stoppen moeten met bidden. Dat de Heere wil dat we juist zullen doorgaan, dat we zullen volharden. Als iemand tegen ons zegt stop er maar mee, dan is het de duivel. Er is trouwens nog iets, gemeente, waar we voor moeten waken om dat niet te doen. Er verschijnen de laatste jaren nogal wat boeken met in de titel het woordje godsverduistering. We leven in een hele donkere tijd. In een tijd van godsverduistering. En het lijkt erop alsof het heel donker wordt in Nederland. En heel slecht wordt in Nederland. Alsof God de kandelaar van zijn plaats zal weren. Nou, daar kunnen we terecht, gemeente, bang voor zijn. Maar het grote gevaar aan het schrijven van boeken en aan het constateren van dat is dat we daar met elkaar over praten en dat we die nood aan elkaar klagen en dat we tegen elkaar zeggen het is donker geworden. En op een degelijke verjaardag kun je er uren mee vullen. Maar dat we die nood nog nooit aan God geklaagd hebben. Kijk, gemeente, dan klagen we onze nood en dan zeggen we het is donker geworden en het lijkt wel alsof God zich verbergt en alsof God zich terugtrekt en we klagen die nood aan het verkeerde adres. Dat mogen we niet doen. We mogen er met elkaar wel over praten, dat wel. Ik spoor u ook aan om dat te doen. We mogen elkaar daar ook in tot een hand en een voet zijn, elkaar bemoedigen. Maar één ding, gemeente, moeten we nooit nalaten. Dat is het gebed. Dat is het onderwijs dat Psalm 13 ons geeft. Volhardend bidden, onze tweede gedachte. Want dat is wat we David zien doen. Hij heeft talloze malen zijn nood aan God geklaagd. Hij is de wanhoop nabij. Hoe lang, heren? En je zou zeggen, nou zet David er een punt achter. Nou stopt hij ermee. Maar David, gemeente, stopt er niet mee. David waagt het opnieuw. David buigt opnieuw zijn knieën. David grijpt opnieuw God vast. Hoe lang, Heer? Hij klaagt opnieuw zijn nood. En hij bidt aanschouw. Verhoor mij, Heer. Verlicht mijn ogen. Opdat ik in de dood niet ontslapen. En opdat de vijand niet zal zeggen, ik heb hem overmocht. En die tegenstander zich zal verheugen. En je moet erop letten, gemeente, dat het niet bepaald beleefde vragen zijn die David hier stelt. Het zijn bevelen. Aanschouw. Verhoor. David, gemeente, laat God niet vrij. Maar David klemt zich aan God vast en zegt, Heere, hoor mij. Heere, kijk naar mij. Heere, laat mij in de dood niet ontslapen. Laat me zo wanhopig en in de duisternis niet sterven. Want dan zal de vijand zeggen, wat heeft David nou aan zijn God gehad? Niks toch. En dan moet u dus op letten, gemeente, hoe David hier de Heer aanspreekt. David zegt, Heere, mijn God. Dat is geloofstijl. Daar kom je dat bezittelijke voornaamwoordje tegen, mijn. Dat is ook kenmerkend voor het geloof. Het geloof dat leert toe-eigenen. Het geloof leert om een oud woord te gebruiken, mijnen. En die woorden hier in Psalm 13 die klinken als de geloofsbelijdenis van Thomas. Mijn Heere, mijn God. Zo spreekt David de Heere aan. Mijn God. En dat zegt David niet omdat hij dat zo ervaart. De ervaring is eigenlijk tegenovergesteld. Hij voelt zich van God verlaten. Het lijkt wel alsof God zich van zijn leven voorgoed heeft afgewend. En toch zegt David hier in deze psalm: Heere, mijn God. En daarmee, gemeente, grijpt David de Heere vast in het woord. Grijpt hij de Heere vast in het verbond. In de manier waarop God zich aan David heeft geopenbaard. Het is alsof David tegen de Heere zegt: Heere, toen ik besneden werd, toen hebt u tegen mij gezegd: Ik ben de Heere, jouw God. En elke keer word ik daar in mijn leven mee geconfronteerd, dat u dat gezegd hebt en dat u dat beloofd hebt aan mij. En Heere, dan kan het toch niet waar zijn dat u dat woord, dat u die belofte vergeten bent. Dan kan het toch niet waar zijn dat u zich van mij afwendt en dat u niks met mij te maken wil hebben. En dan kan het toch niet zo zijn dat de vijand straks zal zeggen: David heeft aan zijn God niks gehad. God heeft wel gezegd dat hij de God van David is. Nou, daar is niks van te zien. De vijand zal spotten: waar is nu uw God? En proef je wat David doet, gemeente. Wat David doet is de Heer vastgrijpen in zijn woord, vastgrijpen in zijn beloften en... En als het ware de vinger bij dat woord leggen en zeggen: Heere, dit is wat u in mijn leven gezegd hebt. En de ervaring die ik nu heb is zo tegengesteld aan wat hier staat. Dat doet trouwens die Canaanese vrouw ook, jongens en meisjes. Die ligt aan de voeten van de Heere Jezus. En de Heere Jezus heeft gezegd: het brood van de kinderen is niet voor de hondjes. En die vrouw wordt niet boos. Die zegt niet: wat doet u nu? Mij vergelijken met een hondje, zoek het maar uit. Ik ga naar huis. Nee, die vrouw blijft aan de voeten van de Heer Jezus liggen en ze grijpt hem op datzelfde woord vast. En ze zegt: als u mij dan vergelijkt met een hondje, dan wil ik nog één ding terugzeggen. Die kinderen die zitten aan tafel altijd te kruimelen met dat brood. En die kruimeltjes onder de tafel, die mogen de hondjes hebben. Ik heb aan een kruimeltje genoeg. Ze grijpt de Heer Jezus vast op het woord. En dat is de lesgemeente van Psalm 113 ook vanmiddag voor u en voor jou. Dat je de Heere mag vastgrijpen in zijn woord, in zijn openbaring. Hoe hij zich aan u, aan jou heeft geopenbaard. En ik denk dat ik van de meesten van u kan zeggen vanmiddag dat u gedoopt bent. Dat God met u zijn verbond heeft opgericht. En dat u daar het teken en zegel, de bevestiging van meedraagt op uw voorhoofd. En dat de Heere tegen u gezegd heeft in het verbond: ik wil als een vader voor je zorgen. En ik wil door het bloed van mijn zoon je verzoenen. En ik wil door mijn geest je vernieuwen. Dat is de belofte. En aan dat woord van de Heere mag je je vastklemmen. Heere, zo hebt u zich geopenbaard. Dat is wat u gezegd hebt. Heere, dan kan het toch niet zo zijn dat ik onderga in de eeuwige nacht. Dan kan het toch niet zo zijn dat de vijand zich over mij zal verheugen. Gemeente, de Heere leert ons bidden en de Heere leert ons zo bidden dat we de Heere vastgrijpen op het woord. En als u de Heere vastgrijpt op het woord, gemeente, dan mag u in het gebed de Heere niet vrijlaten. Maar dan mag u in het gebed, zoals David het hier doet, je aan de Heere vastklemmen en hem wijzen op het woord, op de belofte. Dat God nog nooit gezegd heeft tegen het huis van Jacob: zoek mij tevergeefs. Je mag in die woorden rust vinden, onze derde gedachte. Vast vertrouwen. Want als je die psalm doorleest, gemeente, dan is het opvallend dat het gebed een keerpunt vormt in deze psalm. De psalm begint hartstochtig, onstuimig bijna. En je ziet dat ook in het Hebreeuws. Hoe lang, wanhopig. En dan komt het gebed. Met dezelfde hartstocht. Heere, aanschouw, verhoor. En dan vers 6. En dan lijkt het wel alsof de duisternis wijkt, alsof de tranen worden gedroogd. En alsof door de duisternis het morgenlicht doorbreekt. Het gebed geeft aan David rust. En niet omdat de omstandigheden veranderd zijn. We lezen er niet van dat de vijand verdwenen is. En toch komt er door het gebed heen vertrouwen, komt er door het gebed heen rust bij David. Als het ware komt het geloof weer tot bloeien, komt het geloof weer tot leven. Je proeft er het nochtans in. ondanks dat de omstandigheden zo zijn, en ondanks dat die hemel gesloten lijkt, nochtans, ondanks dat alles, zal ik vertrouwen op de Heer. Hoe is dat mogelijk, gemeente? Je zou kunnen zeggen dat het gebed voor David een moment geweest is van bezinning. Het is alsof David bij het uitspreken van die naam van de Heere ineens aan alles moet denken wat er met die naam van God samenhangt. Alsof hij ineens bedenkt dat die naam Heere toch betekent dat God eeuwig dezelfde blijft. De ik ben die ik ben, de getrouwe. En alsof ineens die daden van God uit het verleden en weer voor de ogen staan. Hoe God met een machtige hand dat volk Israël uit Egypte heeft geleid. En leek het er toen ook niet op alsof God zijn volk vergeten was. Israël als slaven in Egypte van dag tot dag hard werken. Zweept erover. Ten dode opgeschreven. En ze schreeuwden om hulp en het leek wel alsof God niet hoorde. Toch kwam God. Toch verloste God. Door de Rode Zee, door de dood van de onmogelijkheid heen baande God door de woeste baren en brede stromen om zijn pad. En als David die naam van de Heere hoort en uitspreekt, dan is het alsof het door zijn hart vlamt. Maar God is toch altijd dezelfde. Je ziet datzelfde bij Asaf in Psalm 77. Het is een klacht uit vruchteloos roepen om ontfermen. En dan zegt Asaf: maar dit krenkt mij het leven. God zal verandering geven. De Allerhoogste maakt het goed. Na het zure geeft hij het zoet. God zal niet altijd zijn aangezicht verbergen. Dat is onmogelijk. En dan beseft David wel, gemeente, dat de grond voor die hoop niet in hem ligt. Als David eerlijk is, en je komt hem zo eerlijk ook in andere psalmen tegen, dan beseft David wel, als hij staat voor Gods aangezicht en God kijkt naar zijn leven en God ziet de ongerechtigheid en de zonde, dat het dan eigenlijk een verloren zaak is. Maar David, gemeente, zoekt de grond voor die hoop niet in zichzelf, in hoe goed hij is. En dat hij er wel recht op heeft en dat hij het wel verdiend heeft. Maar David, waar hoopt David op? David hoopt op Gods goedertierenheid. Op de trouw van God. Op de goedertierenheid waarvan Jesaja het later zal zeggen dat de heuvels mogen wankelen en dat bergen mogen wijken, maar dat de goedertierenheid, de trouw van God, niet wankelt. Of met een ander beeld, vraagt Jesaja, kan een moeder haar zuigeling vergeten? Jongens en meisjes, kan een moeder een pasgeboren babytje totaal vergeten? Kan dat? Zeg eens eerlijk, kan dat? Hij zegt, nee, kan me niet voorstellen. Onmogelijk. Als ze het wel doet, dan is die moeder eigenlijk een beetje ziek. Ja. Als een moeder nou haar zuigeling, haar pasgeboren baby niet kan vergeten, zegt Jesaja. En hij citeert daar de Heere zelf die dat zegt. God vergeet nooit. Gods trouw, Gods goedertierenheid blijft eeuwig. De gemeente, daarom eindigt deze psalm in de jubel. Daarom eindigt deze psalm in de zekerheid van Gods goedertierenheid. Hij, zegt David, zal mij zijn heil doen zien. Hij zal mij zijn redding doen zien. Als ik het heel kort door de bocht zeg, dan zegt David eigenlijk, hij zal mij zijn Jezus doen zien. Vanuit het licht van het Nieuwe Testament, gemeente, wordt die goedertierenheid van God en die genade van God zo scherp, zo helder. Want dan neemt het Nieuwe Testament onze gemeente mee naar Golgotha. En daar ontmoeten wij een mens die op de trouw van God en de genade van God en dat liefelijk aangezicht van God het volste recht heeft. Er is in zijn leven niets waar God vertorend over zou moeten worden. Jezus. Zondeloos. En hij wordt gehangen aan het vloekhout. En op de aarde wordt het donker, de duisternis klemt zich om dat kruis heen. En de klacht snijdt door die duisternis: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? De hemel dicht, God verbergt zijn aangezicht. En het blijft stil. Gij antwoordt niet, zei ik desnachts mogen kermen. Ik vind geen rust, ook vind ik geen ontfermen. Het onschuldige lam van God hangt in de duisternis, verlaten. Waarom? Het avondmaalformulier zegt het zo mooi, hè? Opdat wij tot God genomen zouden worden, om nooit meer door hem verlaten te zijn. Hij hangt daar in de duisternis, opdat zondaren ervan verzekerd mogen zijn. Hoe donker ook Gods weg mogen wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. Opdat zondaren niet te vergeefs op het heil en de redding van God hopen. Vanwege dat kruis van Christus, gemeente. Vanwege dat kruis van Christus mag ik vanmiddag tegen u en jou zeggen dat God geen bidder laat staan. Dat wie hem aanroept in de nood zijn gunst zal vinden. En dat wie op God hoopt en zijn hart bij God uitstaat, het met David mee mag zeggen en ik zal zingen. En dan verdwijnt misschien onze ziekte niet. En dan verdwijnen misschien ook de moeite en de zorgen niet uit ons leven. Maar dan wordt één ding wel altijd anders. Dan gaat de hemel open. En dan vertoont God de liefde van zijn aangezicht. En als God zijn liefde laat zien, dan kunnen je hart en je vlees bezwijken. En dan kun je toch zingen. Zelfs in de nacht. Hoe donker die weg van God ook is, gemeente. En hoe lang de verberging van het aangezicht van God zal duren. Die hemel gaat. Als je hoopt op hem. Die gaat een keer open. En zo spoort Paul Gerhard ons met David aan. Hij zegt: maar blijft gij met vertrouwen naar God zien in de nacht, dan doet hij u aanschouwen wat gij het minst verwacht. Eens zal hij u bevrijden, ook van de zwaarste last. Houd moedig bij het strijden, aan zijn beloften vast. Jongens en meisjes, tot slot. Misschien wordt vanmiddag een hele moeilijke preek. Maar wat ik geprobeerd heb om duidelijk te maken is dit. Als je op de Heer Jezus hoopt, dan hoop je nooit te vergeefs. Denk eens aan dat voorbeeld aan het begin. Als je vader hoopt, die luistert toch altijd. Zo is de Heer ook. Als je naar hem roept, hij zal horen. Amen. Gemeente, laten we samen gaan zingen uit Psalm 42, vers 3, vers 4 en vers 5. O mijn ziel, wat buigt u neder, waartoe zijt gij mij ontrust? Ik denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan, vers 5. Maar de Heere zal uitkomst geven, hij die daag zijn gunstgebied. 42, 3, 4 en 5. Gemeente, laten we samen eindigen met dankgebed. Genadige Vader, we mogen u danken voor het onderwijs wat vandaag tot 2 keer toe in het midden van de gemeente mocht klinken. Om toe te rusten, om aan te sporen, om te bemoedigen, om te vertroosten. En Heere, geef dat we dat onderwijs dan meenemen naar huis. Dat we het meedragen door ons leven. Opdat we in de grootste nood, in de diepste aanvechting, onze ogen zullen richten op de Heer Jezus Christus. En opdat we weten, door Hem is God mijn Vader, die hoort. En door Hem is de toegang vrij. Naar de troon van Gods genade. Dat we eruit leven mogen, Heer. Allemaal, klein en groot. Gaat u mee naar huis en bewaart u ons. Gedenk ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, zingen we tot slot Psalm 84, het 6e vers. Want God de Heere zo goed, zo mild is te allen tijden. Zon en schild, Hij zal genade en ere geven. 84 vers 6. Gemeente, ga in vrede heen naar uw huis en ontvang met biddende harten de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.